In 2 Korinthe 6 waren wij. Onze mond is opengedaan tegen u. O Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Paulus zegt, ik spreek nu van binnenuit. Ik laat het achterste van mijn tong zien. Hè? En spreekt over zijn eigen positie. Wat niet normaal is, maar in 1 en 2 Korinthe doet hij dat wel. Later in deze brief verontschuldigt hij zichzelf daarvoor. En hij beschouwt zichzelf dan ook als onwijs. Omdat de Bijbelse prediking natuurlijk niet een prediking is van wie de prediker is. Maar het is de prediking van wie Christus is. Men zou niet zichzelf prediken, men zou Christus prediken. Dat is een gedachtegang die meerdere malen uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. Niettemin, Paulus predikt hier zichzelf. Maar dan als voorbeeld uiteraard, zoals de Heer Jezus dat trouwens ook deed. Hè? Leer van mij wie ik ben. Zachtmoedig, nederig van hart en al dat soort dingen meer. Maar goed. En dus zegt hij, onze mond is opengedaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Ons hart is uitgebreid. Dat is hetzelfde als ik ben ruimhartig. Het duurt even voor je zo'n woord vindt, maar op de duur kom je er wel op. Hè? Ik ben ruimhartig, u weet toch wat dat is, ruimhartig? Ja. Gij zijt niet nauw in ons. Jullie hebben veel ruimte in ons hart. Ja. Maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Dat is dus, gij zijt, wat is tegenovergestelde van ruimhartig?
Bekrompen.
Engelhartig is het woord, zuster. Maar bekrompen, ja. Ja, het is toch wel goed, hè, eigenlijk. Ruimhartig en engelhartig. Ruimhartig, dan heeft men ook begrip voor anderen. Geeft men anderen ruimte. Ruimte om te leven, te denken enzovoorts. Maar enghartig wil zeggen dat men die ruimte dus niet heeft. En dus ook geen begrip heeft voor anderen. Maar enghartig zijn betekent in de praktijk ook dat men zichzelf tot norm verheft voor anderen. En gek genoeg, Paulus zegt dat hij de norm is voor anderen, maar hij is niet enghartig. Vreemd genoeg. Maar die Korintiërs stellen zichzelf tot norm en Paulus past niet in hun filosofie, in hun levensbeschouwing, in hun levenswijze. En daarom willen ze naar hem niet luisteren en daarom aarzelt Paulus hen te bezoeken, zoals later in deze brief alsnog aan de orde komt. En dus schrijft deze brieven. Lange brieven. Of het gaat helpen, voor zover wij weten niet. Maar de waarheid verandert er niet mee. Hè? Gij zijt niet nou in ons, maar gij zijt nou in uw inwendige mens, in uw hart. Want dat is wat ingewand eigenlijk is, hè? Het naar binnen gekeerde. Ja. En dan zegt hij nu dezelfde vergelding, zo wordt gij ook uitgebreid. Ik laat het tussenzinnetje even weg. Nu dezelfde vergelding, zo wordt gij ook uitgebreid. Als jullie zo waren als ik, dan zou je ook een ruim hart hebben, uitgebreid hart hebben. Dat wil zeggen, dan zou daar ruimte zijn, ook voor mij en daarmee voor wat ik jullie te vertellen heb. Want dat is Paulus' frustratie. En frustratie, dat is bekrompenheid, dat begrijp je toch ook, hè? Dat is beperking. Het is wel leuk, zoiets, eigenlijk, want de naam van Paulus betekent feitelijk beperkt en belemmerd en krijgt een heleboel toepassingen. Hier vinden we Paulus als de belemmerde, de gehinderde. Hij heeft hem prachtige dingen te vertellen. Hij zegt dat later wat uitgebreider in 2 Korinthe 12. Maar hij krijgt van de Korintiërs de kans niet om dat te doen. Het interesseert bovendien niet. Zij zijn geïnteresseerd in het hier en nu. In plaats van in de toekomst. En u weet, we hebben natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. In de voorgaande hoofdstukken spreekt Paulus juist over die toekomst. Hè? Onze levenswandel hier en onze dienst aan de Heer is bepalend voor onze erfenis. die wij zouden ontvangen. En daarom moeten wij uiteindelijk allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat was een hoofdstuk eerder, vers 10. 2 Korinthe 5, vers 10. Daar gaat het nog over. Hè? En in die hoofdstukken zei hij ook steeds, daarom vertragen wij niet, maar we gaan door. We zullen doorgaan. Hè? Ja. Wij dan wetende de schrik des Heren en wat het maar wezen mag. Allemaal. Hè? Die bediening, de bediening der verzoening, hebben wij ontvangen, zegt de apostel Paulus. En dat geldt niet maar voor Paulus, dat geldt voor de gemeente, collectief in elk geval. Hè? De gemeente als bewaarder van het woord Gods, als beheerder van het woord Gods. De gemeente als priester, feitelijk, daar gaat het allemaal over. Nou goed, en Paulus zegt dus, zo hoort het er zijn, jullie zouden ook wat ruimhartiger moeten worden. En daarna, vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Ja, wat het betekent, kijk, heb je nou zoiets, hè? Iedereen weet wat het betekent, of niet? Trekt geen ander juk, dus ik denk dat de NBG heeft ongelijk juk of zoiets. Trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Men heeft het wegverklaard, geraffineerd. Ik meen het serieus, hè? Ik bedoel het niet lelijk, want men doet maar, ik vind het prima hoor, daar bemoei ik me niet mee. Maar men heeft het wegverklaard. Men heeft ervan gemaakt dat dit betekent dat je niet mag trouwen als gelovige met een ongelovige. En dus, als je als kind van God, als gelovige getrouwd bent met een gelovige, dan is dit vers niet meer van toepassing, dan heb je daaraan voldaan, ben je eraf. Betekende dat dan niet? Ja, ongetwijfeld. Maar te denken dat je daarmee klaar bent, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Bovendien, over het huwelijk, dat is hier helemaal niet eens aan de orde. Dat was in de eerste Korinthebrief lang geleden, en ik wil het graag even zo houden. Hè? Want eens per jaar daarover spreken vind ik meer dan genoeg. Hè? Als mensen zich er niet aan willen houden, doen ze het toch, trekken zich van de Bijbel niks aan. Hm? En de meesten van ons zijn getrouwd, denk ik altijd, dus ja, daar valt ook al niks meer aan te doen, eigenlijk. En indien wel, dan krijg je er ook problemen mee, dus het schiet niet op. Nee, het gaat erom dat wij als gelovigen nou eenmaal geacht worden, nee, wij mensen worden geacht iets te dragen. Dat heet populair en samenvattend en symbolisch heet dat een juk. Je moet toch een kar trekken? Dat heet ook een juk, hè? Een juk ossen, weet u nog? Ja, het is niet alleen van twee emmertjes water halen, maar het is ook die toestanden van het rund dat voor de kar loopt enzovoort. En als twee runderen zijn voor één en dezelfde kar, ja, dan wordt het... Hè? Ja. Hè? Over paardenvol gesproken. Ja, heb je Ben Hur gezien ooit? Ben Hur... Ja, die paden dan hebt, je hebt vier paden voor een kar en het parcours gaat linksom. Dan moet je het sterkste paard van de vier dus aan de rechterkant zetten. Want die trekt harder, dan ga je vanzelf linksaf, dat is makkelijker. Heb je dat? Ja, en in de Amerikaanse racerij, de oval racing, dan rijden ze dat, hè, met de auto, hè. Die ovalen doen ze precies hetzelfde. Ze zetten aan de buitenkant, aan de rechterkant, als het parcours linksom is, zetten ze aan de buitenkant grotere wielen. Dan gaan ze vanzelf linksaf. Rechtuit sturen is er nauwelijks bij. Stuur loslaat, gaat hij vanzelf linksom. Dan loopt hij beter. En dus sneller. En nog zo wat van die dingen, hoor. Want we hebben het niet over camber en toespoor en... Dat weet je wel, hè? Maar zo zijn die dingen. Maar normaal gesproken een juk ossen voor een kar of voor een ploeg zet of weet ik veel. Die beesten moeten van gelijk aard zijn. Dus ze moeten in alles, niet alleen in kracht, maar ook in temperament enzovoorts. Dat moet een beetje bij elkaar passen, anders gaat dat niet. En elk mens in de wereld wordt geacht iets te dragen. Wij noemen het verantwoordelijkheid. Maar juk vind ik ook mooi, hè? Want dat is het juk dat we dragen. Hè? Daar zit je mee. ik hoop maar dat nog bestaat, hè? Dat soort dingen. U weet, sinds de uitvinding van socialisme hebben we de verantwoordelijkheid voor ons leven bij de overheid gelegd. En als er dus wat fout gaat, krijgt de overheid de schuld. Maar de overheid hadden we ook al afgeschaft. Dat was sinds de Franse Revolutie. Dus sindsdien wordt het dus de maatschappij. De staat. He. En dat zijn wij wel, maar wij krijgen de schuld. En dat betekent dat als het met mij slecht gaat, krijgt u de schuld. En als het met u slecht gaat, dan krijg ik de schuld en ben ik weer verantwoordelijk. Zodat je uiteindelijk geen verantwoordelijkheid meer hebt. En dat is mijn aarzeling bij zo'n onderwerp. He. Maar men zou in het leven iets te dragen hebben. En als je niks te dragen hebt, wat doe je dan hier? Dan moet je naar je psych of naar je filosoof om te vragen wat de zin van je leven is. En het antwoord is dat je wat zou dragen. Verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheid? Nou, helemaal fundamenteel, zegt Paulus, de verantwoordelijkheid die de mens heeft is dat hij God zou zoeken. En dat is de verantwoordelijkheid die mens heeft, maar wij als gelovigen ook. Juist wij als gelovigen. Dat is het enige. En men heeft het omgedraaid. Men heeft ervan gemaakt dat God ons zoekt. Maar dat is alleen zo omdat wij ons onttrekken. Maar het zou andersom zijn. Wij zouden hem zoeken en dan maakt hij zich bekend. Lees het maar na in Handelingen 17. Hè. Wij zouden de Heer zoeken, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. En de Heer zelf zei, zoekt en gij zult vinden en klopt en u zal open gedaan worden. En de verantwoordelijkheid is dat wij zoeken en dus ook vinden en kloppen. En dat is wat het is. Maar het punt is dat men in de wereld, in ons leven, wij zouden niet een ander juk... In de zin van ongelijk, ja. Wij zouden niet een ander juk aangaan met ongelovigen. Het probleem is dat de wijze waarop wij onze verantwoordelijkheid dragen in de wereld als gelovigen, die is anders gericht dan die van een ongelovige. En dat maakt samenwerking op welk niveau dan ook met ongelovigen meteen problematisch. We hebben andere doelstellingen. Wij zouden de Heer dienen. We zouden oprecht zijn naar de Heer toe. En dat betekent dat dat een uitwerking heeft in de weg die wij hier op aarde gaan. De beslissingen die wij nemen enzovoorts. We hebben andere belangen. En daarom gaat dat niet samen. Nou weet ik wel dat je er dikwijls niet onderuit komt. Maar niettemin, fundamenteel wordt dit gezegd. Als het niet hoeft... Als er geen noodzaak is, moet je het niet doen. Moet je zorgen dat je niet verantwoordelijkheid deelt met ongelovigen. Omdat je dan, je hebt verschillende belangen. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is het verschijnsel van een auto die niet spoort, weet u wel. Het ene wiel gaat die kant op, het andere gaat die kant op. En niet alleen ben je dan slecht bestuurbaar, maar bovendien kom je dan ook slecht vooruit, hoor. Echt wel. Nou, dat is waar het over gaat. En dat beperkt zich zeker niet tot het huwelijk. Al ben ik van mening dat het daar in de eerste plaats wel op van toepassing is. Maar of Paulus het in gedachten heeft, waag ik te betwijfelen hier. Afgezien daarvan, ik weet niet hoe mensen tegenwoordig tegen een huwelijk aankijken. Want men heeft het in Nederland eigenlijk al lang afgeschaft, hè? Dat weet u toch. Men gebruikt het woord wel, maar het woord heeft zijn betekenis verloren. Überhaupt. Men weet niet meer wat een huwelijk is. Dat blijkt ook wel, want men gebruikt het woord voor wat een bruiloft heet. Heb je dat ook gemerkt de laatste dagen? Na hun huwelijk gaan ze waarschijnlijk kinderen krijgen. Ik dacht dat het in het huwelijk... maar... Heb je het woord bruiloft gehoord op radio, televisie, gelezen in de krant? Maar zo heet het. Huwelijk komt daarna pas. Je merkt dat ze niet weten dus wat het is. En in het huwelijk weet men het ook niet. Hè? Voor de belasting, broeder en zuster, bent u ieder voor zich, hoor. Gaat allemaal apart. Nou ja, je kunt natuurlijk iets regelen onderling. Maar goed, maar het ding zelf bestaat niet meer. Er is ook niemand meer hoofd van het huwelijk, niemand verantwoordelijk. Het is gedeeld, maar dat kan niet. Dat is een bestuursvorm. Twee bestuursleden die elke volledige autoriteit hebben, zal ik maar zeggen. Een belachelijke bestuursvorm. Dat kan helemaal niet. En wat moet je dus? Dan moet je dus naar een huwelijksbemiddelingsbureau voor de meid. Of hoe heet het dat eigenlijk? Hoe heet het die dingen? Hè? Ja, er zijn Engelse termen voor, broeder. Ja, dat is waar ook, ja. Je weet het niet. En dan heb ik het nog niet eens over een huwelijk tussen twee personen van dezelfde kunnen, naar het schijnt. Ik snap die begrippen. Men heeft het afgeschaft. Dat is wat het is. En gebruikt het woord waar het helemaal niet gebruikt zou moeten worden. En daar waar het wel gebruikt zou moeten worden, is niet van toepassing. Omdat mensen weliswaar officieel getrouwd zijn, maar het beantwoordt niet aan de beschrijving van een huwelijk zoals we dat bijvoorbeeld uit de Bijbel kennen. Enzovoorts. Dat is de wereld waarin wij leven. Hoe dat ook zij, men zou geen verantwoordelijkheid delen met ongelovigen samen. Wat de apostel naar voren brengt is gewoon, wij behoren tot een andere wereld. Met andere beginselen. En een huwelijk ken ik uit de Bijbel. Daarbuiten niet, dat is mijn flauwekul. Het is een Bijbelse instelling en dat is het dan. En als men de God van de Bijbel en inclusief de Bijbel niet wil kennen, ja, dan kun je afspreken wat je onder het begrip huwelijk zult verstaan. En daar kun je dan over discussiëren. Dat gebeurt dus ook. Hè? Als je de normen kwijt bent, als je God kwijt bent, ben je alle normen kwijt. En dus moet je afspraken maken onderling. En daar is de wereld druk mee. Met onderhandelen. Zonde van de tijd vind ik het overigens allemaal. Dat maakt het leven zo ingewikkeld. Je kan beter het woord van God hebben, is onwankelbaar, gaat niet voorbij, altijd geldig. En dan weet je waar je aan toe bent. En als je dan vindt dat je er niet aan moet houden, oké, dan doe je dat niet. Maar ik vind het makkelijker om wel die begrippen te hanteren, enzovoorts. En dan tegelijkertijd te begrijpen, maar dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar tegelijkertijd te begrijpen dat de Bijbelse idealen wel erg hoog liggen voor de natuurlijke mens. Maar ik ben ook van mening dat het de bedoeling is dat wij mensen, ook gelovigen, levend in deze wereld, hier beneden, zouden leren dat al die idealen waarmee we de wereld ingestapt zijn, zal ik maar zeggen, dat al die idealen eigenlijk te hoog gegrepen zijn. Want het volmaakte bestaat hier niet. En dat is niet cynisch bedoeld. Ook al weet je dat ze niet bestaan, hoef je de idealen nog niet af te schaffen. Je moet iets hebben om je naar uit te strekken, om je op te richten. Markante punten in het landschap leren wij in militaire dienst. Hè? Je moet je oriënteren en daarvoor moet je markante punten hebben in het landschap. Enzovoort. En zo is het in het leven als soldaat. Je moet je vaste punten hebben en daarbinnen moet je zien te navigeren. Afhankelijk van of de wind van links, nou ja, van bakboord of van, hoe heet dat? He, of een stuurboord komt, is dat een goede term of niet? Ik weet er niks van, hoor, van zeilen en scheepjes. We zingen die liederen wel, maar... Toen maar weer. 2 Korinthe 6. Trek niet een ander juk aan. Let op de term, trek niet aan. Dat is de uitdrukking voor het aandoen van een kledingstuk. En dat is wat het... ook min of meer is. U kent toch het juk van de twee emmertjes water halen. Zo'n juk op de schouder. Het is eigenlijk iets wat je aantrekt als een kledingstuk. En je sleept het daarna mee overal waar je bent. Dat is het in de eerste plaats. En voor zover het op trekdieren slaat, is het precies hetzelfde. Zo'n beest wordt opgetuigd, of weet het, of was dat een schip wat opgetuigd wordt? Een paard ook, hè? Wordt opgetuigd, of niet? Ja. Hij krijgt van alles aan. En dan zit hij ermee. Wij leren het tegenovergestelde woord ook. Leg dan af. Zie dat je eruit komt. Leg het af. En trek dus niet aan een ander juk met ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Wij worden geacht dienaren der gerechtigheid te zijn. De uitdrukking leen ik even uit Romeinen 6. En daarmee de gerechtigheid. Nou ja, in de praktijk God zelf te dienen. En binnen het kader van deze hoofdstukken het nieuwe verbond. Weet u nog, hij heeft ons bekwaam gemaakt. 2 bladzijden terug. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, 3 vers 6. Om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond en in het nieuwe verbond wordt de rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods geopenbaard. Romeinen 3 vers 21. Enzovoorts. Daar zijn wij dienaren van en dat zou onze levens vullen. In de eerste plaats. En trek dus niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Voor die twee woorden kun je ook andere dingen invullen. Gerechtigheid hangt samen met waarheid, ongerechtigheid hangt samen met leugen. Wat hebben die twee gemeen? Niks, ze zijn elkaars tegengestelde. Het een is ook licht en het ander is duisternis. Maar waar licht komt, wordt de duisternis verdreven. En misschien kun je het ook andersom zeggen. Het is iets moeilijker, maar doe maar. Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Let op dat dit retorische vragen zijn. Met andere woorden, dat hoef je niet uit te leggen dat dat zo is. Dat is vanzelfsprekend. En zelfs lui van het niveau als van de Corinthiërs zouden dit zo zonder meer moeten begrijpen. U weet wel, als tot verstandigen spreek ik, schreef hij in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11. Ja, als tot verstandigen. Suggereren dat ze het niet waren, maar toe maar. Hè? Maar je hebt mensen, ik ken ze ook, die op de meest simpele vragen met het meest voor de hand liggende antwoord toch altijd een ander antwoord wensen te geven. Gewoon om recalcitrant te zijn, om het beter te weten, om interessant te doen, om zichzelf te manifesteren, enzovoorts. Maar eerlijk, wat heeft gerechtigheid van doen met ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Paulus zelf gooit er een synoniem tegenaan, hè? Gerechtigheid en ongerechtigheid komt overeen met licht en duisternis. En nog een keer, en wat samenstemming, je leert nog wat Nederlands, hè? Samenstemming wil zeggen gemeenschap, en nog verder terug, deel hebben aan. Hè? Wat samenstemming heeft Christus met Belial, waarmee je meteen weet dat het woord Belial de aanduiding is van de duivel. Ja, hoe je dat woord ook herleidt via het Hebreeuws en wat dan de betekenis ervan zou kunnen zijn. In de toepassing is het gewoon de duivel. Wij zouden namelijk Christus dienen. En het enige alternatief is Belial, staat hier. Dan moet dat de duivel zijn, hè. En impliciet eventueel de antichrist. Maar dan hebben we het min of meer over de toekomst, toch, hè. En dan nog een keer, wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Want de gelovige dient Christus en wandelt in het licht en dient de gerechtigheid. En voor de ongelovige geldt het tegenovergestelde. Hij dient de God deze eeuw, de Satan zelf, Belial heet hij dus. En hij wandelt in duisternis en dient de ongerechtigheid. En dan nog een, in vers 16. Of wat samenvoeging, verzin ze maar, hè. Samenvoeging, samenstemming, gemeenschap, mededeel. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Zodat je meteen ziet dat Belial, de duivel, gerekend wordt tot de afgoden. En de baas daarvan trouwens ook, hè. Andere keer laten we uit 1 Korinthe weer zien dat de afgoden, zover die in de Bijbel genoemd worden, demonen zijn. Want de Bijbel leert dat, hè. Wat de heidenen de afgoden offeren, offeren ze de demonen, staat er letterlijk. Maar aan het hoofd daarvan staat uiteraard de grote baas, dat is Belial. De oude draak, de Satanas, de duivel, de verleider, en hoe die maar heet, mag in Openbaring 12 eventueel. Wat samenvoeging heeft de tempelgast met de afgoden? Begrijp dan ook nog dat ook waar de wereld, om zo te zeggen, waar die wereld atheïstisch is, dat wil zeggen helemaal niet gelooft in God, in het bestaan van God, een schepper enzovoort, die dan ook een plan met de wereld zou hebben enzovoort, ook daar dient men de afgoden. Daar wordt men geleid door deze demonen. Want per slot, Satan is degene die de godheid van de godheid ontkent, dan wel bestrijdt. Volgt u mij nog? Ja. Het is overigens, omdat ik niet tot die wereld behoor, kan ik vanaf een afstand erover spreken. En dan zeg ik, het is overigens tamelijk vermakelijk, want voor zover ik het nu kan inschatten, aan de hand van de Bijbel, maar ook aan de hand van de ontwikkeling in de wereld als zodanig, zal binnen afzienbare tijd die wereld min of meer verenigd worden in één religie. Maar het is een religie waarin men geen God erkent. Heb u dat nog? Ja. Hij heet een mens. En een beest heet hij trouwens ook. En de Bijbel noemt hem een mens. De mens die wetteloos zijn, de zoon des verderfs. Maar het is de antichrist. En aan de andere kant kennen wij niet echt, maar we kennen de leringen, zal ik maar zeggen, van de Maitreya. En de vraag is dan, is Maitreya God? En het antwoord is, nee, hij is niet God, hij is mens. Maar dan wel de hoogst geëvolueerde, want ook de duivel past een terminologie aan. Die weet wel dat er geen evolutie bestaat, maar als je het gebruiken kunt, gebruik je dat in een duistere wereld, leugens enzovoorts. Hè? Hij is de hoogst geëvolueerde mens. De meest geëvolueerde mens ook, en daarom het verst ontwikkeld. En die komt als hoofd van de mensheid dan de mensheid leiden. En in de praktijk onderdrukken. Maar in werkelijkheid is het de duivel die op aarde, op aarde geworpen is. Ja. En dan verschijnt hij, zoals elke engel die op aarde verschijnt, verschijnt hij als mens. Of dacht u als varken? Dan gaat het hem niet lukken. Dat kan ik u vertellen. Dan gaat het hem niet lukken. Nee, hij verschijnt op aarde als mens. En dat heet dan ook een mens in de Bijbel. Hè? Maar dan heeft men God aan de kant gezet en vervangen door, wat was de leugen ook alweer? Romeinen 1. Ja, dat men het schepsel dient boven de schepper. En de godheid vervangen heeft door de gedaante van een verderfelijk mens. Of van dieren. Dus een varken zou kunnen, maar. Ja. Nou ja, als slang is hij ook wel eens verschenen, niet waar? Toen maar. Ik zeg er liever niet meer over nu, want dan kom ik ver buiten de orde. Maar het is maar dat je het even in de gaten hebt. Hè? Wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? En mocht u het niet begrepen hebben, gij zijt de tempel des levenden gods. Dat is wat de apostel sinds de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief naar voren brengt. Ja, het is beeldspraak, ja. Ik wijs er altijd maar op, omdat er zoveel mensen zijn die zeggen, ja, maar met beeldspraak of typologie, daar kunnen we niks mee. En dan mag je geen conclusies uittrekken. Ik wijs er maar op dat je dan je Bijbel wel kunt dichtdoen, hè, als het er helemaal over gaat. Dit is beeldspraak, hè? Ja. Want gij zijt de tempel des levenden gods. En aangezien die tempel aan de dienst aan God gewijd is, en dus heel de gemeente aan de dienst aan God gewijd is, zou die gemeente Gods ver moeten blijven van enige verbondenheid, gemeenschap met de afgoden. En vergis u niet, de mensheid in het algemeen, in ieder geval niet wedergeboren mensen, ja, die worden gemanipuleerd door, die worden geïnspireerd, spirit, die worden begeesterd, die worden gedreven door boze geesten, dat heet geestdrift. Maar toen maar weer, hè. Dat is in de wereld nou eenmaal zo. Hoef je niet van te schrikken, dat is ook niks bijzonders. Zo is dat nou eenmaal. Hoe denkt u dat de duivel de wereld regeert? Door die wereld wetten op te leggen, dat gaat niet werken. Wet werkt sowieso niet. Zegt de Bijbel ook, hè? Hoe goed die wet ook is, het gaat toch niet werken. De slechte wet al helemaal niet. Zo werkt het niet, maar het is door beïnvloeding. Zo werkt dat. En hij doet het op verschillende wijzen onder verschillende soorten mensen. Mag je soorten mensen zeggen? Ik bedoelde volken en eigenlijk bedoelde ik ook rassen. Maar dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, hè? Maar dat is zo. Nee, ik bedoel, als zo'n ongelovige of zo'n heiden, niet wedergeboren mens, toevallig Rooms-Katholiek is, doet de duivel of zijn personeel zich voor als Rooms-Katholiek, broeder. Dat is zo, hè? En dan krijg je dus verschijningen van Maria of de heilige Antonius of ze, hoe ze allemaal maar heet allemaal, hè? Toch, of niet? Wenende beeldjes. Wie dat uitgevonden heeft. Prachtig. Hè? Nou goed. Nee, maar het is zo. Ja. En als hij invloed wil hebben onder christenen, past hij zich aan de christelijke denominatie, waartoe bepaalde gelovigen dan wellicht gerekend zouden kunnen worden. Hè? Zeg ik dat goed zo? Ja. Want het kan hem niet schelen wat u gelooft, als u maar niet komt tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus en als u maar niet komt tot het dienen van het nieuwe verband. En dus brengt hij mensen tot het dienen van het oude verband. Ik denk dat de leer dat de gelovige onder de wet moet leven, dat een volstrekt satanische leer is. En die gebruikt de Bijbel, hè, de duivel, dat weet u toch, hè? De eerste theoloog. De slang in de hof. Heeft God dat gezegd? Heeft God wel gezegd? Heeft hij dat wel gezegd? Geloof je dat? Ja. Oh, volgende vraag. Plan B. Heeft God het wel zo bedoeld? Vast niet. En dan zal ik je uitleggen hoe God het bedoeld heeft. En dan ga je dan. Wat ga je dan doen? Onder de wet leven, want dan ga je eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ik heb er een goede Bijbelse grond voor. Al komt die dan uit de symboliek. Letterlijk kan ook, hoor. Ja, de prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Dus waar bedient hij zich van? Van de wet. Was dat te snel? Dat was 1 Korinthe 15, hè? De prikkel des doods is... De laatste vijand is de dood. De prikkel des doods is de zonde, die drijft de mensen dood in. Maar de kracht van de zonde is de wet. De wet activeert zonde en zonde activeert dood. En als de duivel degene is die het geweld des doods heeft of had, wat ons betreft, Hebreeën 2, dan bedient hij zich dus van de wet. Ja. Nou goed, maar wij zijn de tempel des levenden Gods, onder het nieuwe verbond uiteraard. Hè? Gelijkerwijs God gezegd heeft, en aardige, dan gaat hij weer, Oude Testament. Geciteerd uit het Oude Testament, God heeft gezegd, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mij tot volk zijn. Nou, zoek je dus meteen naar de schriftverwijzing eronder. Waar staat dat in het Oude Testament? En ik kan het hier vandaag niet eens lezen. Want ik word een jaartje ouder, broeder. Ja, ik kan het wel goed merken, hoor. Weer een jaar bij. Maar ja. Ik zoek dat niet eens op. En daar heb ik goede redenen voor. Want dat lijstje hieronder. Ik staan geloof ik 3 teksten bij mij hieronder. Ja, dat hadden er ook 30 kunnen zijn. En als je nou eens niks te doen hebt of zo, u weet, ledigheid is des duivels, wat was het, des duivels? Oorkussen, ja. Nou, goed. Als je dus niks te doen hebt, dan ga je eens uitzoeken hoe vaak in het Oude Testament, en waar, staat, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, of ik zal hun God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat staat dus zo vaak. En daarna zoek je uit over wie het gaat. Daar word ik geraffineerd. Want antwoord 1 is, het wordt gezegd over Israël. En antwoord 2 is, het wordt gezegd over Israël en niet Juda. Wat is dat? Het wordt gezegd over Israël oorspronkelijk, maar in de profetieën wordt specifiek gezegd over de 10 stammen van Israël. Inclusief en vooral, zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Het heeft met dit onderwerp niks van doen, maar ik maak gewoon van de gelegenheid gebruik, want ik ben hier nu toch. En het is nog geen tijd voor pauze, dus dat kan ik meteen even doen. Dan kan ik u erop wijzen dat uitdrukkingen als Ami en Lo-Ami, gij zijt mijn volk niet Lo-Ami, maar gij zijt mijn volk Ami, dat die uitdrukkingen ontleend zijn natuurlijk aan Hosea 1, en ze worden aangehaald in Romein 9 en in 1 Petrus 2. Maar ik weet niet wat ik er in het verleden allemaal over gezegd heb, maar wel weet ik dat nu in ieder geval dat die uitdrukkingen wat mij betreft zonder enige twijfel gaan niet over Juda of het Joodse volk, maar ze gaan over de 10 stammen van Israël die Lo-Ami geworden zijn uiteindelijk in de Assyrische ballingschap, maar die officieel Ami geworden zijn in de eerste komst van Christus en naar aanleiding van het ongeloof van het Joodse volk. In die zin kun je zeggen, het Joodse volk is nu Lo-Ami, maar daar krijg je ook problemen mee, hoor. Dan moet je niet door Nijkerk komen, zal ik maar zeggen, want dan krijg je problemen. Maar waar het Joodse volk is nu Lo-Ami, dat kan wel wezen, maar de uitspraken in de Bijbel over Lo-Ami gaan niet over Juda, gaan over de 10 stammen van Israël die nu Ami geworden zijn. Zodat je maar weer ziet dat we waren in vers 2 vorige keer en we kwamen terecht in Jesaja 49 en daar vind je die hele 10 stammen kwestie. En nu ben je hier bij deze uitdrukkingen, ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij een volk zijn, enzovoorts. En dan ben je weer bij diezelfde 10 stammen kwestie. En daarna zeg ik, en voor zover het in de praktijk uitwerkt wat hier staat, werkt het uiteraard alleen uit in de gemeente, in de gelovigen, in de praktijk. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ja. Maar die tempel, ja. Een volk dat God zou dienen, een koninklijk priesterdom heette dat. Staat dat er ook nog bij? Nee. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, zijn de woorden van de oorspronkelijke roeping van Israël, enzovoorts. En deze dingen worden hier op de gemeente van toepassing gebracht, zodat je vanzelf dezelfde problematiek krijgt als die van Romeinen 9 tot en met 11. Bent u nog wakker? Want in Romeinen 8 wordt van de gemeente gezegd dat wij geroepen zijn tot zoonstelling en tot eerst geboorterecht. En dan heb je dezelfde problematiek, want dan moet je je vaststellen, dat is in het Oude Testament aan Israël beloofd. Hoe kan het dan bij de gemeente terechtkomen? En hier heb je precies hetzelfde. Dit zijn woorden over Israël in het Oude Testament. En ze worden aangehaald en ze worden toegepast op de gemeente. Hetzelfde verhaal. Hoe komen deze dingen dan bij de gemeente terecht? En het antwoord is, de route loopt van Juda, springt hij over naar Israël, naar de 10 stammen van Israël, en daar komt de gemeente uit voor. Daaruit wordt de gemeente gebouwd. Niet exclusief, ik zei toch eruit voort, maar het recht van eerstgeboorte enzovoort, dat loopt inderdaad via Efraïm. Zo is dat, hè. Heb je nog gekeken naar de bruiloft? Hè? En dan zongen ze dat liedje weer, hè. Over dat de Heer in Engeland geweest is. Dat zingen ze allemaal. Ze hebben geen idee wat het over gaat, maar ze zingen het. Want het hoort zo. Dat is aardig van die Britten. Nou, van die Engelsen moet ik eigenlijk zeggen. Dus daar traditie, dan krijg je er niet uit, hè. Traditie is daar, ze spreken Engels. Dus dat ja. Kan je doen wat je wil, maar je blijven Engels spreken, zal ik maar zeggen. En ze zingen zo'n lied. En dit doos feet in ancient times. Tread upon England's mount. Walk upon, ja. English mount. Ik ken die melodie niet namelijk. Maar ze zongen het weer, hè. Over dat Engeland eigenlijk gewoon Israël is. Hè? Daar komt het op neer. Ja. Ze weten het dus wel, ze zingen het ook. En als je erover begint, zeggen ze, ja, maar die man, die Blake, die was een beetje gek. Dat was een mysticus. Dat is het woord voor iemand die gestoord is. Hè? Dat heet het mysticus. Hè? Die heeft interessante gedachten waar je niks aan hebt, maar gaat u verder. En dan zeg maar, dat is een mysticus, die man die spoorde niet helemaal. Nou is dat waarschijnlijk ook zo, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat ze dat over mij ook zullen zeggen. Maar, meen ik serieus, ja. Maar goed, die man die spoorde niet helemaal. Maar daarna heb je natuurlijk een mooie tegenvraag, hè. Waarom zingen jullie dan zo'n versje van zo'n idioot? Bij elke plechtige gelegenheid. He? Toch? Waarom doe je dat dan? Zo idioot was hij dus niet, denk ik. Maar goed. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Maar het zijn de beloften. U kunt zeggen, dat interesseert me niet. Maar ik moet u zeggen, dat zou je moeten interesseren. Want dit soort beloften over een priesterlijk volk en ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen, berusten daarmee wel degelijk op Gods beloften in het Oude Testament. Nee, wat ik nou zeg, wat ik nou denk terwijl ik dit zeg, is dit. Er zijn er natuurlijk ook die zeggen, maar de gemeente komt in het Oude Testament niet voor. Op grond van wat vreemde interpretatie van woorden als het is in het Oude Testament een verborgenheid. Hè? Men zegt, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor. Maar het resultaat van die leer is, en dat verzin ik niet, dat schrijven ze zelf zwart op wit, dat de gemeente van uit onze bedeling, dat die niets van doen heeft met enige profetie of belofte van Gods wegen in het Oude Testament. Dat die er compleet los van staat, dat we er niets mee te maken hebben. En dat de gemeente ook helemaal los staat van wat de Bijbel heeft geprofeteerd vanuit het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Met andere woorden, wij zijn zo'n volkje dat God verzamelt uit de wereld en daarna verdwijnen wij. Wanneer dan precies is men inmiddels ook kwijt natuurlijk, maar daarna, omdat men het verband niet kent. Maar dan verdwijnt die gemeente en daarna heeft nooit iemand meer wat van ze gehoord. Wij worden eruit gehaald en we hebben verder nergens iets mee te maken. Dat is wat men leert. Ja, niet iedereen. Maar dat is wat men leert. En daarmee, ja. En eigenlijk, er komt daar nog bij dat men dan ook nog zegt, ja, alleen de laatste brieven van Paulus zijn op ons van toepassing. Hij heeft uit de hele Bijbel 3 brieven over. De andere verklaart men als niet ter zake doend. Ja. En als je daar nog verder op ingaat, en sommigen uit eigen kring doen dat, gaan daar nog verder op in, en dan moeten ze toegeven dat aangezien die 3 brieven die men over had gehouden, Efeze, Filippenzen, Colossense, aangezien die brieven zich in hoge mate baseren op oud-testamentische uitspraken, geldt eigenlijk dat die brieven ook nog niet eens op ons van toepassing zijn. En dat waarheid over onze tegenwoordige bedeling dan wel gemeente, dat die pas aan Paulus gegeven zijn nadat hij definitief zijn pen, zijn schrijfmachine, of dat zal hij gehad hebben, zijn schrijver aan de wilgen had gehangen. Dat zijn dan kennelijk treurwilgen, maar toen maar weer, hè. Begrijpt u? Dan ben je dus je hele Bijbel kwijt. En dan is er ook geen verband met onze tegenwoordige tijd en wat de Bijbel überhaupt zegt. Dan had je hem net zo goed niet gehad kunnen hebben. Heb je niks meer. Dat is de consequentie van die leer. Velen zover dan weer, toch weer niet gaan. Dat is inderdaad zo. Maar ja, ik ken lui ook uit die kringen die zeggen, ja nee, avondmaal is niet voor ons. Ze, waarom vier je dan avondmaal? Want ze doen het wel. Dan zeggen ze, nou, we willen het niet missen. Ja, dat jullie lachen. Ik ook. Ik moest me lachen houden, maar ja. We vinden het te mooi, we willen het niet missen. Ja. Inconsequent. En het illustreert dat men het dus toch met de waarheid niet zo nauw neemt. Dat vind ik tekenend eigenlijk. Hè? Maar hoe dan ook, wij zijn Gods volk, wij zijn die tempel. In onze dagen berust de verantwoordelijkheid van het priesterlijke volk, van het priesterlijk koninkrijk. De verantwoordelijkheid om het woord te bewaren. De verantwoordelijkheid om God te vertegenwoordigen en voor zijn aangezicht te staan. Dat is de Bijbelse term daarvoor, hoor. Die berust bij de 10 stammen van Israël in het algemeen en in de praktijk dus alleen bij de gelovigen daaruit. Dat zijn wij. En wie het maar zijn, ongeacht je afstamming, want als je aan de heer bent toegevoegd, maak je deel uit van dat volk en van die gemeente enzovoorts. Maar dat is waaruit wij leven. Uit die beloften die God gedaan heeft, hij heeft ons daarin geplaatst. En daarom gebruikt de apostel ook het voorbeeld, dus in de eerste Korinthebrief, van een ongelovig Israël. Hè? Hij zegt, zorg dat je niet in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid valt. Die geschiedenis heb je nou gehad, die ken je, je weet waar de voetangels en klemmen liggen, wat de problemen zijn voor zo'n priesterlijk volk, dus je bent gewaarschuwd. Dat is hoe het gaat, hè? Ja. Want de Heer zou in ons wonen, onder ons wandelen, wij zouden zijn volk zijn, en zijn volk zijn wil dus zeggen zijn koninklijk, priesterlijk, zijn verkregen volk, zijn volk hem ten eigendom. Petrus haalt het aan en zegt, betekent in de praktijk dat wij zouden verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar woorden als hier op aarde iets bouwen, iets tot stand brengen, vind je niet. Weet je wat ik nou was? Heb ik ook gelezen. Over de leegloop van de kerken. En alles wat men doet om die kerken dan toch weer, want het gaat slecht met de kerk of met de kerk, nou ja, enzovoorts. Hè. En dan denk ik, als ik het lees, man, wat maak je toch druk over die kerk? Waarom? Dat is allemaal organisatie. Waar heb je het over? Allemaal menselijke organisatie. En dan eindigt zo'n stukje, zo'n column, eindigt dan toch met iets van dat de kerk bestaat uit alle gelovigen samengevoegd enzovoorts. Ja, ik vind het zo inconsequent, hè. Men wil die twee op elkaar leggen. Het lichaam van Christus wil men identificeren met menselijke organisaties. En dan bouwt men aan de menselijke organisaties en het is dan terwille van die ene algemene christelijke kerk. Maar dat gaat zo niet werken. Als je echt zou willen werken, ik vind het veel te hoog gegrepen, maar als je echt zou willen werken aan die ene algemene christelijke kerk, dan moet je dus je handen aflaten van al die kerken met die muren eromheen. Dan moet je daar in ieder geval niks aan doen. Dat is tegengesteld. En dat in de praktijk dat door elkaar loopt, ja dat is zo, maar dat komt omdat men in de praktijk deze Bijbelse waarheid niet wil aanvaarden. Maar wij zouden dan niet een stapje mee moeten gaan en zeggen, oké, dat aanvaarden ze niet, dus dan krijgen we plan B, dan moeten we daar binnen maar zien te werken. Is uw werk interkerkelijk? Hè? Doet u interkerkelijk werk? Ik zeg onvermijdelijk altijd, wanneer dan ook, ik zeg altijd, nee, absoluut niet. Het is buitenkerkelijk. Kijk eens aan, buitenkerkelijk. En dan komen vanzelf allerlei andere vragen. Hè? Ja. Nou ja, buitenkerkelijk. Ik ben niet kerkelijk, zelfs niet religieus. Buitenkerkelijk, maar heel erg gelovig. Ja. Maar dan alleen in de Bijbel uiteraard, hè? In het woord van God. En meer heb je niet nodig. Ik denk altijd, dat heeft zich inmiddels wel bewezen, na enige tientallen jaren, toch? Nou ja, veel langer eigenlijk al. Je kunt daar zonder, sterker nog, je moet zonder, want dat geeft je de ruimte. En niet alleen ons, het geeft de Heer de ruimte om zijn werk te doen. Want het probleem is dat als wij iets afbakenen, dan baken we dus het terrein van de Heer af. Dat is het probleem. En als je mens onder jezelf of iemand onder het wet plaatst, dan plaats je, dat zijn mijn vader, die zijn een plaatsje Christus onder het wet. Je kan toch Christus niet onder de wet plaatsen? Maar hij leeft in ons. En je moet hem de ruimte geven. Niet van tevoren zeggen, maar we werken binnen dat kader. Ik heb zelfs al moeite met. Moeite zei ik alleen, hè? En ik zei ik. Dus dat betekent voor u niks. Maar ik heb zelfs al moeite met het idee. We hebben een organisatie die zich richt op dit. Of die een speciale bediening heeft voor dat. Enzovoorts. Hoezo? De Bijbel is toch ook niet zo beperkt? En daarna zeg ik. Maar het kan natuurlijk inderdaad dat iemand een specifieke roeping en bediening heeft. Prima, laat hij dat dan doen. Maar zodra dat het doel wordt van een organisatie die gepresenteerd wordt, dan denk ik, oh jongens, moeilijk toch? Het is echt moeilijk. Maar goed, ik zal u dat niet verder uitleggen. Dat doet er nou niet toe. Het zou tot ons moeten doordringen dat wij een priesterlijk volk zijn en dat wij individueel als priesters verantwoordelijk zijn voor het dragen van een juk dat zacht en licht is, zei de Heer Jezus. Maar dat we niet moeten delen op geen enkele wijze met anderen die een andere levensopvatting hebben. Met opzet zeg ik het zo, want er zijn natuurlijk heel wat gelovigen die een andere levensopvatting hebben en die er niet op uit zijn om de Heer te dienen. En dat is ook een ongelijk juk, net zo goed. Wij waren bij vers 16, bij de uitdrukking, want gij zijt de tempel des levenden Gods en u weet, God wordt geacht te wonen in wat het ook maar is. Maar wat het is dan een tempel als God erin woont. Hè? En dan staat er, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Er staan in mijn Bijbel staan er drie verwijzingen onder. Twee uit de boeken van Mozes. Uit Exodus 29 vers 45 en Leviticus 26 vers 11. Ik geloof het direct. Maar kijk net even, want er staat ook Ezechiël 37 vers 26. En dat vind ik wel aardig. Dat die erbij staat. Want dan kan ik zeggen, ik heb het er niet bij gezet. Dat is mijn schuld niet. Iemand heeft bedacht dat dat wel een goede verwijzing was. Ik zei al, je kan er wel 30 onder zetten ook. Maar specifiek deze staat erbij. Die zoek ik namelijk even op. Want Ezechiël 37 is die profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Worden deze beenderen weder levend? Gij weet het, heren. En daarna, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat is de verklaring die gegeven wordt. En daarna komt er een toelichting. Dat wil zeggen, nog een profetie min of meer ter aanvulling. Dat is vanaf Ezechiël 37 vers 16. Gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf erop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Dat wil zeggen, twee houten, twee takken, twee bomen had ook nog gekund. En de ene heet Juda, staat voor Juda, dat is het tweestammenrijk. En het andere staat voor Jozef, ook genoemd Efraïm, en dat is het tienstammenrijk. En van beide staat en hun metgezellen, dat wil zeggen allen die dan maar op een of andere wijze deel van uitmaken. Dat kunnen andere heidenen zijn. Maar het kan ook zijn dat de lui van de tien stammen wonen onder de twee, onder van de 210. Dat is namelijk ook zo. Maar dat is nou mijn punt niet. Maar er staat dan vervolgens over die twee houten. Doe gij ze dan naderen, vers 17, het een tot het andere, tot één hout of één boom. En zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Zeg dan tot hen dat je dat niet wil doen. Want daar heb je voor je persoonlijke zaligheid toch niks aan. En bovendien maakt het geen deel uit van de algemeen overgeleverde christelijke traditie en staat het niet in de geloofsbelijdenissen. En de oudvaders hebben er ook al niet over geschreven, dus je kan het beter niet. Dat zei hij niet, hè? Nee. Hij zei, maar als ze het nou vragen, let op dat er niet staat, predik het mij en zei, maar als ze het nou vragen, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreekt al dan, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is. U weet, Efraïm was weer de eerstgeborene van Jozef officieel, dus in de praktijk is het hetzelfde, hè? De namen worden door elkaar gebruikt. Jozef of Efraïm. Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stam Israëls zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot één hout. En zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. En spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Hier wordt dus gesproken over de eenwording van Israël in de toekomst. Ik zei in de toekomst, maar ik had willen vragen, retorisch, wanneer gebeurt dit? En dat is duidelijk, want het staat erbij. Want het gaat over één koning. Dus het is in de wederkomst van Christus, wanneer de beide huizen van Israël, de 10 stammen en de 2 stammen, noemen wij ze populair, weer één zullen worden. Eerste conclusie, dat is dus in het verleden nooit gebeurd. Niet dat dat erg serieus is wat ik nu zeg, maar er zijn er natuurlijk die beweren dat het in het verleden wel gebeurd is en dat de Joden hetzelfde is als alle stammen van Israël. De Joden zelf weten wel beter. Maar degene die af willen van een Bijbelse leer dat God een plan uitvoert met de 10 stammen van Israël in onze dagen, die hebben uitgevonden dat in het verleden de 10 en de 2 alweer 1 geworden zijn, dus dat het niet kan. Heb je dat? Daarom zei ik het even, maar het is een zeer onnozele, dat is een net woord, want het betekent onwetend, een onnozel. Een zeer onnozele redenering, die nergens op stoelt, maar die men gebruiken kan. Maar de Bijbel leert dat die 2 weer 1 zullen worden in de toekomst. En vers 23, ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen, want wat wij afgoden noemen, heet in de Bijbel ook drekgoden. Drek, ja. Doe maar. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen, zo zullen zij mij tot volk zijn, en ik zal hun tot God zijn. Dit vers werd niet naverwezen in 2 Korinthe 6 in mijn Bijbel. Althans niet via die tekstverwijzingen die eronder staan, maar die hoort er wel bij natuurlijk, hè. 1 van de 30, maar misschien zijn het er 60, hoor, dat weet ik niet. Ik zeg maar wat. Ze zullen mij tot volk zijn, ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. In de praktijk is dat natuurlijk de zoon van David, de erfgenaam van David. Je kan hem trouwens ook lezen als, ik zal en mijn geliefde knecht zal koning over hen zijn. En het is een woordspeling, dus naar de naam David. Maar David betekent nou eenmaal geliefde. Mijn geliefde knecht zal koning zijn. De nadruk komt nou niet te liggen op David, als ik het zo zeg, maar komt te liggen op knecht. De knecht zal koning zijn, alsnog. En dat is een vast thema in de profetieën. Ja. Maar goed. En ze zullen alle tezamen 1 herder hebben, zodat je nou meteen weet hoe het zat met die ene herder, de goede herder die nog schapen had, die van een andere stal waren. Uit Johannes 11, hè? Weet je nou ook, hè? Johannes 10, sorry, ja, dat is zo, Johannes 10. Want de stal was natuurlijk gewoon het Joodse volk, maar de Heer zei, ik heb nog andere schapen. Het zal worden 1 kudde en 1 herder, dan weet je natuurlijk wat het is, hè? Het is niet alleen Juda, het is ook Efraïm. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin die vaders gewoond hebben, et cetera. En hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. Dat gaat dus over het onwankelbare koninkrijk dat de zoon van David zou ontvangen. Volgens in elk geval 2 Samuel 7. Vers 26. En ik zal een verbond des vrede, ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Hier heb je het eeuwige verbond mijns vredes. En ik zal ze inzetten, zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En dat is waarnaar verwezen wordt in 2 Korinthe 6, in de tekstverwijzing die erbij staat. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, er wordt een heiligdom, een tabernakel, impliciet één tempel beschreven. Maar nu, deze profetie spreekt, als je hem hier in Ezechiël leest, spreekt over wat wij noemen de wederkomst van Christus, hoewel dat een begrip is dat je eigenlijk in het Oude Testament niet voorkomt. Ik heb een lichte slag om de arm gehouden, maar normaal gesproken niet. Maar het gaat over wat wij de wederkomst van Christus noemen, wanneer hij zal komen om de beide huizen Israëls te verenigen en koning te zijn over geheel Israël. Dat wil zeggen over alle stammen van Israël. Dat is Ezechiël. Maar wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En het Nieuwe verwijst naar het Oude. En raad eens wat. Wat er gebeurt is dat uitspraken uit dit hoofdstuk van toepassing gebracht worden op onze tegenwoordige tijd. Dat had je hieruit waarschijnlijk niet kunnen opmaken. Misschien ook wel, maar ik vind het een beetje tijdverspilling om me daarmee bezig te houden. Ik heb het in ieder geval niet gevonden zo bij het lezen. Maar het Nieuwe Testament zegt dat deze woorden op onze dagen van toepassing zijn, vooruitlopend op de wederkomst van Christus. Dan weet ik, dan kun je zeggen, ja, maar er staat toch, de Heer zal koning zijn en de Heer is toch niet koning over alle stammen van Israël en zo. Dan zeg ik, nee, maar dat, je denkt toch niet dat al die dingen die genoemd worden van de ene dag op de andere klap, boem, ineens gerealiseerd zijn. Kortom, dat gaat in een bepaald proces, zal ik maar zeggen. Eerst dit, dan dat en dat, enzovoorts. Dat weten wij ook, want als het goed is, hebben wij geleerd dat in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, we dan eerst toch in de Bijbel lezen over een periode van 7 jaar die daar rechtstreeks mee van doen hebben, maar waarin de Heer nog niet als koning verschijnt. Dat is de 70ste week van Daniël. Die moet bovendien leiden tot de bekering officieel van het Joodse volk, als volk, ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen. Maar dat is nog niet heel Israël, want Israël kent nog een paar stammen meer dan alleen Juda, om zo te zeggen. Dat komt dus pas later. Bovendien, als de Heer komt aan het eind van de 70ste week ter gelegenheid van de bekering van het Joodse volk, dan komt hij niet op een troon zitten van zijn vader David in Jeruzalem. Daar zijn een hele reeks van redenen voor. De een is, er is geen Jeruzalem meer. Het is zojuist verwoest. Nou ja, daar zit alles al in. Want er is dus ook geen troon van David. In ieder geval niet in Jeruzalem. Want wat er gaat gebeuren is dat de Heer zich bekend maakt aan het Joodse volk, het Joodse overblijfsel, notabene in Edom, in de woestijn. De Bijbel leert dat zo zonder meer. Kortom, dat neemt nog tijd. We leren trouwens ook dat in verband met de vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde, 144.000 Jehovah's getuigen het evangelie moeten prediken aan, in heel de wereld. Toch of niet? 12.000, elk van 12 stammen van Israël. Ja, dan moet je toch eerst. Ja, dan moet je ze toch eerst lokaliseren. Zodanig dat we weten, of zij weten, wie zij zijn. Bovendien moeten ze dan ook nog tot geloof komen. Als ze niet eerst tot geloof gekomen zijn, kunnen ze moeilijk dienstknechten van God zijn om het woord van God te prediken aan de overige volkeren. Ik bedoel, dat neemt een boel tijd in beslag. En dit laat ik nu meteen weer los, want daarna komen we bij een ander beginsel. Namelijk, het beginsel is dat voordat hij zijn koninkrijk gaat vestigen, verzamelt hij zich eerst, formeert, dat is het mooie woord. Formeert hij eerst een raad van oudsten, ook genoemd een gemeente van eerstelingen. Kortom, een ecclesia, die in de hemel is ingeschreven of opgeschreven, die met hem zal delen in zijn heerlijkheid en dus ook in zijn oordelen enzovoorts. En dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. We zitten in een formatieperiode. Duurt die formatie niet wat lang? Nou, naar Belgische begrip valt het wel mee eigenlijk. Hè? Zoiets is het. Wij zijn eerstelingen. Duurt dat niet wat lang? Ja, dat duurt wat lang, ja. Dan moet ik altijd aan Toon Hermans denken. Zeg, dit is voorspel. Wat lang voorspel. Ja, erg lang voorspel. Nou ja, enzovoort. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat is waar het over gaat. En wat, dat is echt waar, zo leert de Bijbel dat. En waar de heer zou beginnen, dat wil zeggen, voordat hij zich met de volkeren bezighoudt, houdt hij zich met Israël bezig. De bekering van Israël en de vereniging van Israël. Voordat dat gebeurt definitief, verzamelt hij zich in gemeente van eerstelingen. Of moet ik het anders zeggen, het is toch pas Pasen geweest en het moet nog Pinksteren worden. Voordat de oogst plaatsvindt, worden de eerste vruchten van de oogst verzameld. En bewerkt en bewogen, levend gemaakt heet het eigenlijk dan, hè? Bewogen in de handen van de priesters voor het aangezicht des Heren. En pas als dat geweest is, de dag daarna staat er, de dag daarna is de oogst. Ik heb het over eerstelingenbroden van het zogeheten Pinksterfeest. De dag daarna begint de oogst. Ja, precies. Duurt dat niet wat lang, dat gedoe van die eerstelingenbroden? Ja, dat duurt lang, ja. Ja, en naar onze maatstaven wel. Ik vroeg het aan Petrus, duurde het niet wat lang. Hij zei, punt 1, de Heer is langmoedig over ons. Punt 2, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Het zijn maar 2 dagen, het valt wel mee. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar dat is aan de orde. Met andere woorden, deze profetie uit Ezechiël 37 wordt vervuld. Precies op de manier zoals in dit verband beschreven. Hier in het verband van Ezechiël. En in het algemeen, het wordt gerealiseerd, compleet. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, dat zijn ook 40 jaar hoor, als u mij vraagt. Hè. Dat neemt ook nogal wat tijd. Maar neem niet weg dat een begin daarvan, daarmee al gemaakt is in onze dagen. En als u dat een wat moeizame verklaring vindt, dan moet ik u zeggen, nee, ik verklaar die dingen nu, ik zeg ze nu, niet omdat ze in 2 Korinthe nou zo'n rol van enige betekenis spelen, eigenlijk, maar omdat deze beginselen zijn van toepassing op alles wat het Nieuwe Testament ons leert over onze tegenwoordige tijd. Het is een vooruitgrijpen op wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Het is het allereerste begin daarvan. En het begin is de bekering van Israël en de aanstelling van een gelovig overblijfsel in de dienst van God. Maar daarop vooruitgrijpend, anticiperend als het ware, of je kunt ook zeggen ter voorbereiding daarvan, verzamelt God zich eerst een volk, nu, uit de heidenen, dat wil zeggen niet specifiek Joods. En dat klopt, want het is uit de 10 stammen van Israël primair en officieel. Niet exclusief, maar wel officieel. En hij verzamelt zijn gemeente. Uit dus alle stammen van Israël, met de, waarbij de, hoe heet dat, de primatuur heet dat geloof ik, ligt niet bij Juda, maar inderdaad bij Efraïm. Nou, daar gaat het hier over. En dus is deze profetie in onze dagen ook van toepassing. Namelijk over die van, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ook zij moeten mijn stem horen. Dat is uiteindelijk vervuld, zal definitief voltooid vervuld worden, om zo te zeggen. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar de vervulling daarvan is al lang begonnen. Al is het het eerste deel en al verdwijnt dan de eerste vrucht van die oogst inderdaad naar de hemel. Wordt bijvoorbeeld als eerstgeborene en als eersteling. Noem nog zo'n voorbeeld. Lastige vragen waren dat. Noem nog zo'n voorbeeld. Noem nog zo'n voorbeeld. Petrus, we hadden het toch over Pinksteren, dat komt goed uit. Petrus op de Pinksterdag, die bestaat het om een schriftlezing te houden uit Joël, waarvan wij allen weten, denk ik, Doe net alsof. Waarvan we alle weten dat die profetie nog vervuld moet worden in de toekomst. Namelijk zal geschieden in die dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw ouderlingen zullen dromen dromen en je zult vreemde gezichten zien ook trouwens. Maar goed, dat soort dingen, wat er maar staat precies. Hè? En weet u wel, het teken in de hemel en op aarde enzovoort. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Later lezen we de Paulinische brieven en leren dat die dag des Heren nog steeds niet begonnen is. Ook niet voor de Thessalonische, zelfs niet voor de twee Thessalonicenzen. Enzovoort, dat is allemaal nog toekomst. En daarna vragen wij, wist Petrus eigenlijk wel waar hij het over had? En de ultradispensationalisten grijpen het aan en zeggen, nee, Petrus wist niet waarover hij het had. Met als consequentie dat we de Petrusbrieven ook niet hoeven te lezen, althans niet mogen toepassen op ons, want hij wist toch niet waar hij het over had. Dat leerde ze echt. Ze zeggen het niet zoals ik het nu zeg. Ik ben maar een gewone jongen, weet je wel. Dus ik vertel dat gewoon hoe dat dan is, hè. Ik vertel het ook maar door. Maar dat is dan wat het is. Wist Petrus waar hij het over had? En het antwoord is, ja, wist hem waarachtig wel. Want daar werd Petrus haalt aan, joh, en zegt het zal geschieden dat de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Maar u denkt toch niet echt dat de Heer dat zou doen? Het is vandaag de goede datum, nog 16 seconden. 14, 13, 12, en dan bom, en dan zijn geest uitgestort over alle vlees. Dat geloof u toch niet, of wel? Bovendien, de Bijbel leert ook nog dat die geest alleen uitgestort wordt op iemand die gelooft. Nee, dat staat er daar niet bij. Maar, leert de Bijbel toch? Dat is Handelingen 2, waar Petrus zelf het commentaar geeft. En zegt, God heeft die beloofde geest uitgestort op de Heer Jezus, met als gevolg dat hij uit de dood opstond. Staat er. En dan staat er dat een ieder die in hem gelooft, ontvangt van hem diezelfde geest der belofte. Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En hij verwijst ook naar Jesaja 49 en 42, maar vooruit maar weer, hè. Dus de Heer zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar het was wachten op de Heer Jezus, die als eerste die geest zou ontvangen. Met als gevolg zijn eerstgeboorterecht, koningschap, priesterschap en wat het maar was. En daarna aan een ieder die gelooft. Nou, dat is toch al begonnen? Dat zegt Petrus toch? En niet zeggen, ja, maar Joel had het over de toekomst. Ja, maar die toekomst is al lang begonnen. En vandaag ook. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij vandaag die Heilige Geest. Behalve in de Pinkstergemeente. Dus zoek goed uit bij wie je tot geloof komt, op wiens prediking. Nou, als je bij ons tot geloof komt, zal ik maar zeggen, ontvang je meteen de Heilige Geest. Dat was bij Petrus ook zo, dus ik ben in goed gezelschap. Bij Paulus trouwens ook. Dan word je wedergeboren. Dat is wat in de Bijbel staat dat gebeuren zou. Problematisch wordt het als je niet weet dat er Heilige Geest is. Als je in Efeze woont of zo. Wat was het, Handelingen 19? Klopt wel. Je moet die dingen wel leren. Maar God doet dat en heeft dat ook gezegd. En dat gaat door. Nou, zo kijken hoe lang het doorgaat. Het gaat door tot en met de opname van de gemeente. Maar daarna ook, als daarna iemand tot geloof komt. Ja, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden worden? Ja, dat is afleiding van het verhaal. Hè? Dan moet ik u weer uitleggen dat er inderdaad twee gezonden worden. Die staan klaar, die staan al 2000 jaar klaar. In witte klederen, weet u nog. Die twee getuigen, maar niettemin. Als na de opname van de gemeente mensen tot geloof komen, ontvangen ze ook de geest. Is dat nieuw? Nee, dat is nog steeds Joël 2, maar het is al 2000 jaar in werking. En voor wat betreft Zacharia 12, ik zal mijn geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, zo specifiek. Ja, dat is aan het eind van de 70ste week. Maar Jeruzalem heeft dan niet veel inwoners meer, om de eenvoudige reden. dat ze gedood zijn geworden in die dagen waarin Jeruzalem verwoest wordt aan het eind van de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse staat enzovoorts. En wie die geest ontvangen? Gelovigen uiteraard. En dat is aan het eind van de 70ste week. Maar de uitstorting van de geest is nu in onze dagen ook actueel. En dat blijft zo. Kan u nog wel sterker vertellen? Als in de 1000 jaren mensen geboren worden, worden ze geboren als net zo grote zondaar, nou bijna net zo grote zondaar als u, zal ik maar zeggen. Die lui die moeten ook naar de kleuterschool of wat het, hoe het maar heet. En daarna is de bedoeling dat ze ook alsnog tot geloof komen. En als ze dat doen, ontvangen ze de Heilige Geest. Dat blijft zo tot de jongste dag aan toe. Niks moeilijks aan. En hoewel je kunt zeggen, in Joël 2 gaat het specifiek over, en binnen het verband van Joël gaat het specifiek over de 70ste week, sterker nog, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, daar stem ik 100% mee in, dat is zo. Maar het Nieuwe Testament leert dat die dingen al voor die tijd begonnen zijn dan. Ja. Nou, moeilijker mag dat niet zijn. En de hele roeping van de gemeente valt wel degelijk binnen het kader van de roeping van Israël. Wij zijn eerstgeborenen van Israël. Vandaar dat men altijd zo moeite heeft met Romeinen 9 tot en met 11. Nee, ik zal dat verhaal niet vertellen. Maar ik heb meegemaakt dat iemand systematisch enige dagen achtereen lezingen gaf over Romeinen 9 tot en met 11. Was in Engeland. Gaf lezingen erover. En op een gegeven moment waren we in Romeinen 11 en er stak iemand zijn vinger op, een reverend, weet je wel. Bedoelt u dat wij dat gelovig overblijfsel zijn uit Israël dat hier genoemd wordt? En toen was de man uit het veld geslagen. Toen zei hij, that's what you say. In termen als trek je eigen conclusies maar, enzovoort. Maar hij wist er niet echt raad mee. Maar het is wel, mijn vader en ik zaten naast elkaar en we keken elkaar aan. Van ja, dat is de goede conclusie. Maar de spreker zelf wilde de conclusie niet trekken. En ik wist ook wel waarom. Omdat hij geloofde dat die uiteenzetting daar helemaal niet op ons van toepassing is. En dat Paulus nog niet beter wist. En dat Paulus nog dacht dat het ging om een gemeente uit de Joden. Een Joodse gemeente. Hetgeen door de Heer later afgeblazen zou zijn. En om daarna via Paulus een andere gemeente te stichten en dat soort dingen. Dus ultradispensationalisme. Maar een systematische bestudering van het hoofdstuk door een ultradispensationalist toen bracht zijn publiek tot de conclusie, dan zijn wij het gelovige overblijfsel uit Israël. Precies, maar dat zijn we ook. In meer dan één opzicht. En dat betekent dus dat we eerstelingen zijn van wat in de toekomst algemeen gaat worden. En dus eerste vruchten van de oogst. Het valt in alle Bijbelse uiteenzettingen precies op zijn plek. En zeker ook in de symboliek waarin heel wat van deze waarheid ligt besloten. En daar gaat het maar om, hè. Maar je moet dat dus leren. Het zijn twee dingen. Je leest de profetie in het Oude Testament. En je plaatst hem in het kader waarin het daar staat. Maar dan volgt nog het Nieuwe Testament. En dat zegt dat bepaalde zaken inderdaad, heel wat langer duren dan je wellicht zou vermoeden als je het in het Oude Testament leest. Nog afgezien van dat je in het Oude Testament, zeker in Daniël, maar ook bij andere profetieën, meemaakt dat de profetie wordt onderbroken. Houd even op, er komt een of ander commentaar tussen. Gewoonlijk trouwens valt de profeet in slaap, weet u wel. Terwijl de engel tot hem spreekt, valt hij in slaap. En de engel raakt hem aan en zegt, opstaan. Wakker worden, hij stelde mij op mijn voeten, enzovoort. En dan gaat het verhaal weer verder, maar je weet dat je wat gemist hebt. En dat is de clue. Wat je gemist hebt, is natuurlijk wat over onze bedeling gaat. Maar het Nieuwe Testament vult dat aan. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Vandaar dat het Nieuwe Testament zegt dat bepaalde zaken in het Oude Testament verborgen zijn. Dat betekent niet dat ze daar niet staan, dat betekent dat ze daar wel staan, maar je kan er de vinger niet bij krijgen, zal ik maar zeggen, hè? En dus krijg je in het Nieuwe Testament dit soort schriftverwijzingen naar het Oude. En die hebben bijna altijd betrekking op Israël. Maar ze worden in het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente. Daaruit heeft men oppervlakkig hier en daar de conclusie getrokken. Nou, algemeen eigenlijk. De conclusie getrokken. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. En dat is het dan. Maar het is een eenzijdige conclusie, want het Oude Testament leert dat die profetieën wel degelijk letterlijk aan Israël vervuld zullen worden, met name ook in de toekomst, maar neem die weg dat ze in onze dagen al van toepassing zijn op wat wij de gemeente noemen. En dat die gemeente in hoge mate ook naar aardse maatstaven Israëlitisch van karakter is, ja, dat heeft men helemaal systematisch verdrongen. Nee, waar ik nou aan denk, dat komt door die rode jasjes die ik allemaal gezien heb over de televisie. Prachtig beeld, hè? Goede kleur voor op de kleuren, rode red jackets enzovoort. Hè? Dat zijn de Engelsen, weet u wel. En het eigenaardige doet zich voor dat als je je verdiept in de oude geschiedenis van Engeland, om zo te zeggen, dan raak je het spoorbijster. Hè? Je wordt namelijk al terugredenerend, word je voor de gek gehouden. Hè? Dat is echt waar, hè? Dan begint de geschiedenis van Engeland ongeveer in de pak en beet op zijn vroegst in de 5e eeuw. Misschien 6e eeuw van onze jaartelling. En dan krijg je de mystieke figuur van ene koning Arthur. En daar begint het verhaal dan ongeveer. En de rest wat ervoor zit is flauwekul. Daar weten ze niet. Maar je zou moeten begrijpen dat je dan dus geconfronteerd wordt met de geschiedenis van de Angelen en Saxen, die pas in de 5e, 6e eeuw in Brittannië aankwamen. Maar de Angelen en Saxen probeerden de geschiedenis van de Britten weg te redeneren. En dat gebeurt echt heel bewust en systematisch. Want daarom weten ze niks over Arthur. Maar er is wel wat van bekend, maar Arthur was geen Angel of Sax. Hij was een Brit. Een kelt, zeg maar. Maar wat daarvoor zit, dat willen ze in Brittannië niet weten. Dat verklaren ze weg. Want zij zijn de Engelsen. Begrijp je waar ik het nou over heb? Ze redeneren gewoon die oude dingen allemaal weg. En daarom weten wij niet meer hoe het zit met de eerste eeuw van onze jaartelling. En de verspreiding en planting van het evangelie. Het wordt compleet weggeredeneerd. En het wordt eventueel, als je ermee komt, worden tot mythe verklaard enzovoorts. En dat is jammer, want er is echt een heleboel over bekend. Maar het is ook in Engeland zelf niet populair, uiteraard. Men wil dat niet weten, want de Angelen en Saxen hebben de beschaving gebracht op die oude Keltische eilanden, zal ik maar zeggen. Dat is hun idee. In werkelijkheid, ze hebben de beschaving die er was volledig naar de Filistijnen geholpen. En toen moest het inderdaad overnieuw opgebouwd worden. En dan leer je dus dat Augustinus, weet u wel, die kwam in 598, wanneer was het? Kijk altijd naar jou. 598 van onze jaartelling werd Augustinus door paus Gregorius de Eerste naar Brittannië gestuurd om daar het evangelie te prediken, het christendom te vestigen. Oh, belachelijk. Belachelijk. Ja, onder de Angelen en Saxen. Maar die waren degene die het christendom naar de vernieling hielpen. Toen zij in de grote volksverhuizing, zal ik maar zeggen, Brittannië veroverden. Want aan de andere kant leert de Rooms-Katholieke Kerk wel degelijk dat Brittannië het eerste land was dat het evangelie ontving en accepteerde. En Brittannië wordt ook in de Rooms-Katholieke traditie beschouwd als het eerste christelijke land ter wereld. Maar misschien heb je iets vernomen deze dag, het zou kunnen dat het dit nieuws geweest is. Men zegt dus dat de Engelse kerk, de Anglicaanse kerk, werd opgericht door Hendrik, de 8e. Omdat hij moeilijkheden had met zijn echtscheidingen, weet u nog. Dat was heel gedoe, dat is altijd zo. Nog heel gedoe. Maar goed, in ieder geval. En de paus was het met zijn echtscheiding niet eens. En toen zei Henry de 8e, nou dan maak ik de kerk toch onafhankelijk. Dan ga ik lekker mee met de reformatie. En hij stichtte de Anglicaanse kerk. Dat wordt gewoon verteld. Maar gek genoeg, ik heb het zeer beslist op school anders geleerd. Hè? Ik heb het anders geleerd op school. Waar mijn docent het vandaan, de meester, dat weet ik niet. Maar ik heb het anders geleerd en het is ook inderdaad anders. Wat Hendrik de 8e zei, hij zei, nou ja, ik wil aardig doen tegen de paus. Maar als hij er niet mee instemt, oké, dan niet, want wij hebben met Rome hier helemaal niks van doen. Onze kerk is de oudste ter wereld. En die paus in Rome, die hebben ze pas in de 6e, 7e eeuw, was het nog later, uitgevonden. Die hebben ze de bisschop van Rome tot eerste bisschop gemaakt, of primus inter pares heet dat, weet je wel. Hebben ze hem een extra stip gegeven of zo. Of streep, dat weet ik niet precies, maar zoiets. En tot hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk gemaakt. Maar het is maar flauwekul. Die Engelse kerk is de oudste, de meest oorspronkelijke ter wereld. Dat is het dan. Maar dat hebben de Engelsen zelf weggeredeneerd en willen dat niet weten. Ze hebben ook uitgevonden dat sindsdien de Britse vorst dus het hoofd van de kerk is, van de Anglicaanse kerk. Dat is ook allemaal onzin. Vanaf het eerste begin stond de Britse kerk onder de leiding van de Britse vorst. En dat was zelfs al zo toen die Britse vorst nog in Rome woonde. In de dagen van Paulus. Ja, sorry. Nooit van gehoord. Ja, dat leerden ze op school niet. Maar daarom is het wel bekend. Alleen, men wil het niet weten, men redeneert die dingen weg. Hè? Dat is een van de problemen. Maar als je dit zou weten, dan begrijp je ook dat de gemeente wel degelijk Israëlitisch van karakter is. Want die oude Britten in de eerste plaats, de Angelsaksen trouwens ook, zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. Nee, die dingen zijn aantoonbaar vanuit de Bijbel, anders zou ik ze niet zo vrijmoedig hier staan te vertellen.
Brit betekent een verbondsvolk?
Jazeker, ja. Israël heet in de Bijbel het verbondsvolk. En Britam, is, en dat is een term uit de Bijbel, betekent precies dat. Een verbondsvolk. En een Brit is dus iemand die deel heeft aan het verbond. En Engel, en daarna ga je nog veel verder terug, want de Britten ontlenen historisch hun naam aan ene Brutus. En dan ben je een jaartje of 1000 voor Christus, in de dagen van Saul eigenlijk nog, en daarna van David. De Brutus die daar zijn voet aan land zet en het land naar hem noemt en het volk naar hem noemt, dat is officieel is dat de oorsprong van de naam Brittannië. Maar Brutus, dat is vergriekst van Brit, van het Hebreeuwse Brit. Maar het was ook de naam trouwens van de Feniciërs hoor. En van de Carthagers, en van de Feniciërs en van de Parthiërs. Dan ben je iets later, ben je ook in de eerste eeuw voor Christus. Ja. Maar goed, het schiet lekker op, hè, Wil? Ja, ja. Er is een boek onderweg. Het zal nog wel maanden duren voor we het uitkrijgen, maar... over dit soort zaken. Waar gingen die 10 stammen heen? Waar vinden we ze terug in de geschiedenis? En ik verzeker u, het is sensationeel. Niet omdat het nieuw is, maar omdat je het gewoon nooit te horen krijgt. Ze hebben het gewoon verstopt. Nou goed. Maar dat is een heel degelijke, ook historische basis voor de toepassing van deze profetieën over Israël, of van Israël, op de gemeente in onze dagen, al moet gezegd worden dat de uiteindelijke vervulling pas in de toekomst zal zijn. Natuurlijk. Maar denk maar aan Efeze 2, ik zoek het niet op, want ik moet dringend stoppen. Denk maar aan Efeze 2, wij gelovigen uit de heiden, of gij gelovigen uit de heiden in Efeze, dat waren Kelten trouwens. Maar goed, wordt mede gebouwd op het fundament, één en hetzelfde fundament, der apostelen en profeten, dat wil zeggen, met de gelovigen uit de twee stammenrijk wordt gij, heidenen, gelovigen, uit de 10 stammen feitelijk, mede gebouwd op hetzelfde fundament. Een halve bladzijde verder staat, de verborgenheid houdt onder andere in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, mede-deelgenoten van de beloften in Christus en al dat soort dingen meer. En als je begrijpt dat het iets van doen heeft met Ezechiël 37, schiet het lekker op. En in mijn Bijbel vind je in Efeze 2 tekstverwijzingen erbij gedrukt naar Ezechiël 37. En dan begrijp je ook dat gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat staat er echt, nee ook in het Grieks, dat gij in die tijd, Dat gij vervreemd waart van het burgerschap wisselt, waart zonder God in de wereld enzovoort. Dat is een verwijzing naar Hosea 3, als u mij vraagt. Waar de kinderen Israël zonder, zouden zitten zonder God, zonder vorst, zonder Efod, Terefim enzovoort. Maar die tijd ligt ze lang achter de rug. Want ze zijn deelgenoten geworden van enzovoort. Nou ja, maar ik weet wel, dit zijn onbekende dingen. Maar ja, daar zorgt de duivel altijd wel voor, hè. Waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. En als ik die duivel een hak kan zetten, zal ik het niet laten. Hè? Ja. Goed. Maar u moet in ieder geval onthouden dat wij dus die tempel zijn. En geroepen zijn om God te dienen en daarom geen juk zouden aangaan met ongelovigen. Sterker nog, vers 17, er staat, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. Ontleend aan Jesaja 52, messiaanse profetieën, en opnieuw wordt dus profetieën over Israël toegepast op de gemeente. En dan weer, vers 18 ook. Ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat komt uit Jeremia 31. Eigenlijk uit Jeremia 30, maar doe maar. Uit Jeremia 31, vers 1, dan dus maar. Maar inderdaad over Israël. En daar gaat het maar om, hè. Wij hebben aan die dingen reeds nu deel gekregen, al kan je vanuit het Oude Testament 100 keer bewijzen dat het pas in de toekomst vervuld zal worden. Vanuit het Nieuwe Testament bewijs je, bij wijze van spreken 100 keer, dat het in onze dagen al aan de orde is. En dat het nog niet voltooid is, ja, dat lijkt me duidelijk. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we daarin zouden wandelen. Weliswaar als vreemdelingen en bijwoners voor wat de wereld betreft, maar als huisgenoten Gods en als deelhebbend aan dat koninklijke en priesterlijke volk. We danken u daarom dat wij onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En dat waar wij inderdaad uitgaan uit het midden van deze wereld, dat u zich daar over ons ontfermt en ons inderdaad verzorgt en geeft wat wij nodig hebben. Opdat wij als dienstknechten van u door het leven zouden gaan en wandelend waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We danken u dat we ons mogen toevertrouwen aan u en ons niet hoeven afhankelijk te stellen van omstandigheden die continu veranderen, maar in tegendeel dat we ons mogen afhankelijk stellen van u die niet verandert en van uw woord dat stand houdt tot in eeuwigheid. Daarom danken we u voor deze morgen en dragen onszelf aan u op. Schrijft u uw woord in onze harten, omdat uw woord der waarheid ons denken zou veranderen en ons zou plaatsen in de vrijheid. Amen.